15. Een pond moed is evenveel waard als een ton geluk. James A. Garfield. Zondag 9 augustus 1914, 16 uur, Orsmaal. De kapitein stond in de slaapkamer op de eerste verdieping van het huis van Benjamin Sevenans. De kamer was sober ingericht. Op een bed en een kleerkast na lag er enkel nog op de vensterbank een handspiegel met vergulde rand. Kapitein Knape tuurde geconcentreerd door het raam naar het kasteelhoeve, die in vogelvlucht op ongeveer 300 meter afstand lag. Er was geen enkele beweging te zien. Zijn hersenen werkten op volle toeren. Straks moest het gebeuren. Een snelle overval zonder al te veel vijandelijke slachtoffers. Toen de kapitein weer de krakende trap afdaalde en de keuken binnenging, zag hij Daniel levenloos op zijn rug op tafel liggen. "Hoe lang ligt hij daar al?" riep kapitein Knape. De lippen van Daniel zagen lichtblauw. Zijn gezicht was vertrokken en zijn oogleden waren gesloten. Rivierwater druppelde uit zijn doorweekte broek en hemd. De druppels tikten ritmisch op de vloertegels en leken wel wegtikkende seconden. Benjamin stond naast tafel aan de grond genageld. "Hij kwam binnen en viel gewoon neer," zei hij. "Hoe lang?" vroeg ik. De kapitein boog zich over Daniel, gaf hem enkele klappen tegen zijn kaken en voelde aan zijn pols. Hij voelde geen hartslag. "Een paar minuten, denk ik." De kapitein scheurde Daniels hemd open. "Verdomme, je had me onmiddellijk moeten roepen." "Maar ik wist niet wat te doen," jammerde Benjamin. "Er valt niet iedere dag iemand dood op tafel." De kapitein begon met zijn vuist op de borstkas van Daniel te hameren. Hij sloeg 30 keer. "Waarom is hij drijfnat?" vroeg Benjamin paniekerig vanuit de hoek van de kamer. "Dit moet werken," negeerde de kapitein hem, en hij begon weer met zijn vuist verwoed uit te halen op het borstbeen. Hij hield een tempo van ongeveer 90 slagen per minuut aan. "De balg! Hij is dood, ik kan dat niet meer aanzien. Geef die balg nu," beet de kapitein Benjamin toe. Ongeduldig wees de kapitein naar de blaasbalg die naast de open haard in het naaste vertrek stond. Benjamin snelde er naartoe en gaf het hem. De kapitein stak de metalen pijp voorzichtig tussen Daniels lippen en duwde de balg een paar keer samen. Door de inkomende lucht ging Daniels borstkas omhoog. "Daniel," brundelde de kapitein, "kom op, kom terug." De kapitein begon weer op de borst van Daniel te kloppen. Benjamin wist niet wat er gebeurde. Wat doe je allemaal?" prevelde hij. Kom aan, jongen," klonk het bezwerend. De kapitein leek in een soort van trance en weigerde op te geven. In de loop van de geschiedenis deed men allerlei pogingen om een stilstaand hart weer aan het kloppen te krijgen. 4000 jaar geleden hingen de Egyptenaren een patiënt aan zijn voeten op en slingerden hem heen en weer. Eeuwen later werden slachtoffers over een ton heen en weer gerold, op een bokkend paard gezet of kregen ze zweepslagen. Maar de kapitein bracht nu in de praktijk wat hij enkele jaren geleden een pintere student medicijnen had horen uiteenzetten. "Laat de doden rusten." Gemoedelijk legde Benjamin zijn hand op de linkerschouder van de kapitein. "Je hebt gedaan wat je kon." De kapitein zakte onderuit en liet zijn hoofd zakken. Het zweet parelde tussen zijn grijzende slapen. "De dood bestaat niet. Wij wisselen enkel van wereld," zuste Benjamin. Plots knipperde Daniel met zijn ogen, hapte naar adem en begon hevig te hoesten. "Bonaparte stak altijd zijn hand in zijn vest," bazelde Daniel. Hij zag eruit als iemand die net uit een verschrikkelijke nachtmerrie was opgeschrikt. Daniel keerde niet uit Romeland terug, maar uit het dodenrijk. Grote ogen van ongeloof staarden hem van boven het ronde brilmontuur aan. Toen de eenheid van de kapitein weer compleet in de keuken van Benjamin zat, moest Homer met tegenzin toegeven dat hij in de val was gelokt. Emile deed zijn rol van Adolf Hinkler nog eens lichtjes over, waardoor Joseph hevig van het lachen schokschouderde. Daarna vertelde Daniel over zijn ontmoeting met de Fleischhauer en het waterrat. "Maar waarom zou Daniel zomaar doodvallen?" vroeg Joseph verbaasd. "De vermoeidheid," probeerde Emile. "Het koude water," gokte Homer. "Nee," klonk het samenzweerderig. Ze wilden hem vergiftigen. Iedereen bekeek Benjamin vragend. Die stond op, wandelde de kamer uit en keerde terug met een dik boek onder zijn arm. Encyclopedia Botanica stond er in vergulde letters op de zijkant te lezen. Met een combinatie van planten die je hier in de natuur vindt, kan je met wat geluk iemands hart laten stoppen, zei Benjamin. Hij sloeg het naslagwerk in het midden open en bladerde wat verder. Kijk, wees hij met zijn vinger naar de tekening van een plant. De Convallaria maialis, beter gekend als meiklokje. Of hier, het Digitalis purpurea of vingerhoedskruid. En hier, de Glycyrrhiza. Benjamin keek hen één voor één aan. Hij verwachtte een antwoord of op zijn minst een poging tot. En dat is? Vroeg Emile uiteindelijk. Zoethout. Ik wist niet dat dat giftig was, zei Joseph. Vroeger had hij dikwijls op een stuk alissehout gekauwd als er thuis niks te eten viel. Zijn maag keerde om door aan de smaak van het zoethout te denken. Nee, in die planten zitten zowel genezende als giftige stoffen voor het hart. Hoe weet je dan welke stof je juist moet gebruiken? Vroeg Homer. Ze zijn genezend als je er de juiste dosis van gebruikt en giftig als je er te veel van gebruikt. Benjamin knikte goedkeurend naar de kapitein. Ach, stootte Homer ongeïnteresseerd uit en hij haalde zijn schouders op. Zijn gedachten lagen bij het lekkers van de coca-plant. Heb jij een van die planten gegeten? Wilde Emile weten. Alleen een paar bessen van die struik in de steeg aan de kerk en gedronken van mijn veldfles? Ze draaiden hun hoofden in de richting van Benjamin, maar die schudde beslist zijn hoofd. Nee, die bessen zijn ongevaarlijk. Het moet in het water van zijn veldfles gezeten hebben. Maar waarom slaat iemand me buiten westen en probeert me daarna te vergiftigen? Vroeg Daniel. Nu het zegt, dacht Benjamin hardop na. De man die je een klap gaf, heeft in je schoudertas gekeken. Hij kan iets in je fles gegoten hebben. Vanaf nu blijven we hier. We mogen de missie niet in het gedrang brengen, besliste de kapitein. Kunnen we ons hier een tijdje verschuilen en rusten? In de stal tussen het hooi valt de temperatuur best mee, zei Benjamin. Kapitein, klonk het aarzelend uit Omers mond. Ik moet echt nog heel even weg. Mijn sabelhouder is losgekomen en ik denk dat ik weet waar hij ligt. Ik ga wel snel te voet. Haast je dan, bromde de kapitein en pas goed op. Omers gezicht lichtte even op. Joseph keek Emile aan en ze dachten alle twee hetzelfde. Zou hij nood aan cocaïne hebben? Joseph keek nu naar de kapitein, maar Emile schudde traag zijn hoofd. Er was nog geen reden om het hem te vertellen, vond hij. Nu nog niet. Wat verderop in de straat van het huis van Benjamin zocht Homer in een weide enkele bloemen uit. Hij stelde een boeket van klaprozen, margrieten, madeliefjes en enkele dotterbloemen samen. Graag wilde hij ze aan Isabel afgeven en zich verontschuldigen voor zijn plotse vertrek. De woorden van Udo galmden door zijn hoofd en Homer moest toegeven dat de vijand gelijk had. Toch wilde hij nog een keer van de roes genieten. Eén enkele keer. Daarna zou hij ermee stoppen. Dat nam hij zich plechtig voor. Verdomme, vloekte Homer. Zijn vingers wroetten in zijn borstzak, maar konden het zakje met poeder niet vinden. Ernstig overwoog hij om terug naar de schapenstal te gaan en het vanaf daar te gaan zoeken. Met al de moeite van de wereld wist hij die gedachte te verbannen en zich weer op de ruiker bloemen te concentreren. De boerendochter had iets in hem losgemaakt. Een helder gevoel dat misschien wel zijn zwarte gedachten kon overmeesteren. Na enkele keren op de voordeur van haar huis te hebben gebonkt, zwierde ze krachtig open. Is Isabel thuis? De kauwende boer nam Homer argwanend op. Ze is er niet, knorde hij. Maar ze mocht toch nooit het huis verlaten, dacht Homer. Ik weet dat ze er is. Kan ik haar even... Ik zei, onderbrak de boer hem streng, dat ze er niet is. De boer bekeek de bos bloemen die Homer voor zich hield. Betrapt liet Homer de bloemen zakken. Wilt u haar deze geven? Waarom? Klonk het vijandig. Omdat, aarzelde Homer, ze waarschijnlijk mijn leven heeft gered. De boer begreep er niks van en nam het boeket verbaasd aan. Misschien is het beter dat jullie het dorp verlaten, want morgenmiddag zal de hel hier losbarsten, zei Omer.
Wel, dan bidden we wat meer.
Een paar dagen geleden zag ik enkele mannen twee heilige beelden de kasteelhoeven binnendragen.
Er komen zwaar geschut en honderden ruiters aan.
We kunnen ze onmogelijk tegenhouden, probeerde Omer.
Hij draaide zich om en ging weer weg.
Voorlopig toch, want zo gemakkelijk wilde hij het niet opgeven. Hij moest daar nog zien.
Stiekem had Isabel het hele gesprek vanuit de woonkamer gevolgd. Voorzichtig gluurde ze van achter een gordijn naar Omer. Toen die zich instinctief omdraaide, liet ze het gordijn tussen haar vingers glippen, opdat hij haar niet zou zien. In de tuin van zijn huis, in de schaduw van een oude eik, stelde Benjamin geconcentreerd een sterrenkijker op. Zorgvuldig klapte hij de driepoot open en stof de telescoop uit elkaar, waardoor die dubbel zo lang werd. Benjamin keek door de ooglens die aan de bovenkant van zijn goudkleurige spiegeltelescoop zat.
Hoe werkt zoiets?
Benjamin schrok, want hij had Emile en Joseph niet dichterbij horen komen.
Wel, achterin de kijker zit een holle spiegel die de invallende lichtstralen terugkaatst. Een spiegeltje stuurt op zijn beurt het licht naar deze ooglens aan de bovenkant van de kijker.
Indrukwekkend, vond Emile.
Ik kijk graag naar de nachtelijke hemel, klonk Benjamin minzaam.
Schmidt, las Joseph van de kijker af.
Ja, gemaakt door de opticus Bernard Schmidt. Eén ding moet je de Duitsers wel nageven. Ze bouwen goede sterrenkijkers.
Benjamin lachte. Wist je dat het licht van de sterren er jaren over doet voordat wij het zien? Vroeg Benjamin.
De blikken van Joseph en Emile spraken boekdelen.
Benjamin nam een afgeknapte twijg, ging gehurkt neerzitten en gebaarde dat ze zijn voorbeeld moesten volgen. Met de twijg begon hij in het stof op de grond te tekenen.
Wetenschappers ontdekten nog niet zo lang geleden dat de kilometer daarboven niks voorstelt.
Met zijn tak wees hij naar de open hemel. Benjamin nam nu een kleine en een grotere kiezelsteen en zette ze een half meter uit elkaar. De zon bevindt zich op 150 miljoen kilometer van de aarde.
Emile knikte, maar Benjamin voelde dat het getal hem weinig deed.
Stel dat je met je paard op een uur zonder te stoppen 40 kilometer aflegt.
Emiels hoofd begon hevig heen en weer te knikken, want dat kon hij zich wel voorstellen.
Om dan tot aan de zon te rijden, zou je er 420 jaar over doen.
Ongelooflijk, schudde Joseph zijn hoofd.
Maar de meeste sterren staan nog eens 250.000 keer verder dan de zon.
Hij wees met de punt van de tak naar zijn woning.
Dus met je paard zou je 120 miljoen jaar onderweg zijn van deze kleine steen tot aan mijn woning.
Hun monden vielen open van verbazing.
Dus zoals ik al zei, de kilometer heeft daarboven geen betekenis.
Benjamin poseerde even en hij zag dat hij hun onverdeelde aandacht had.
Een lichtjaar is de afstand die het licht in één jaar aflegt. In één seconde legt het licht 300.000 kilometer af. Dat is ongeveer 8 keer de wereld rond.
Benjamin trok een lange, rechte lijn in het stof.
Alpha Centauri is de ster die het dichtst bij ons staat en ze is de helderste stem van het sterrenbeeld Centaurus. Haar licht doet er tegen die snelheid 4,3 jaar over om ons te bereiken.
Wij zien dus oud licht, vroeg Emile.
Benjamin keek op en glimlachte om die slimme opmerking. Zo zou je het inderdaad kunnen stellen. Maar Joseph vond het allemaal helemaal nieuw. Het stond haaks tegenover het scheppingsverhaal waarmee hij vertrouwd was.
Diep in zijn binnenste klonk dit alles wel veel aannemelijker dan de creatie van het aardse paradijs op amper 1 week tijd.
En de zon? Vroeg Emile, hoe lang doet haar licht erover om ons te bereiken?
Benjamin begon in gedachten te rekenen.
8 minuten, zei Joseph.
Benjamin keek hem verrast aan.
Dat klopt.
Ja, op de een of andere manier ben ik goed met getallen, altijd al geweest.
Uit de mond van Joseph klonk dat een excuus. Het zijn spannende dagen voor amateurastronomen. Want morgen om klokslag 4 uur in de namiddag zal er een zonsverduistering te zien zijn. ogen van Joseph lichten op. Gisteren nacht had hij in de krant, die op het tafeltje in de trein lag, iets over de verduistering en wat over röntgenstraling gelezen. De maan schuift dan voor de zon. Het zal een paar minuten donker worden, net nacht, ging Benjamin verder. De kippen gaan terug op stok en de vogels stoppen met fluiten, zei Emile. Dat had zijn grootvader hem ooit verteld. Heel wat mensen hechten bijgeloof aan een verduistering, bijvoorbeeld dat de aarde zal vergaan. Benjamin pauzeerde even en keek omhoog naar de blauwe hemel. Maar vanavond is er een mooier schouwspel aan de hemel te bewonderen. Zijn ogen straalden. Wat valt er te zien? Vroeg Joseph. Vanavond kijk ik naar de tranen van Laurentius. De tranen? Herhaalde Emile. Rond middernacht kan je aan de noordoostelijke sterrenhemel vallende sterren zien. De naamdag van de martelaar Sint Laurentius valt op 10 augustus. Maar dat is morgen? Vroeg Emile. In het jaar 258 zou Sint Laurentius op een gloeiend rooster doodgemarteld zijn. Rond zijn naamdag kan je 's nachts de meeste vallende sterren zien, vandaar de tranen van Laurentius. Ongelooflijk wat jij allemaal weet, Joseph floot bewonderend. Ik vraag me af of er nog veel dingen te ontdekken zijn, vroeg Emile. Wie weet kunnen mensen over 100 jaar op de een of andere manier terugkijken naar ons, fantaseerde Joseph. We zitten inderdaad pas aan het topje van de ijsberg, grinnikte Benjamin. We leven in een wonderbaarlijke tijd en ik ben ervan overtuigd dat de uitvindingen elkaar in een spectaculair tempo zullen opvolgen. Zoals die oscillator, verklapte Emile. Joseph borde hem in zijn zij. Oscillator? Schrok Benjamin. Emile zuchtte. Zwijgen dacht hij had nu toch geen zin meer. De Duitsers, gaf Emile toe, hebben in het kasteel een toestel gebouwd dat voorwerpen uit elkaar kan laten trillen. Dus daarom zijn jullie hier, om dat toestel in handen te krijgen. Benjamin keek hem vragend aan. Maar we weten niet wat ze ermee van plan zijn, zei Joseph. Ik weet misschien wel het een en ander over geschiedenis, plantkunde en sterren, maar van het leger ken ik niks. Onzeker zette Benjamin enkele passen in de richting van de stal. Maar toch moet ik jullie het vragen. Even verdween hij in de stal. Emile en Joseph hoorden geschuifel en geritsel. Toen Benjamin weer terugkwam, had hij een vergeelde pagina uit een krant vast. Mijn vader was gebeten door alles wat met het leger te maken heeft. Strategieën, aanvalsplannen en dergelijke. Hij zelf was dolgraag soldaat geworden, of wilde dat ik het werd. De laatste woorden klonken verbitterd. Maar toen ik jullie zag en daarna de naam van de kapitein hoorde, moest ik aan dit krantenartikel van een paar jaar geleden denken. Waar is het? Klonk het woedend van achter hen. Omer kwam op hen afgestormd en pakte Emile bij zijn kraag vast. Joseph sloeg meteen zijn hand rond Omers polsen en schudde zijn hoofd. Meteen loste Omer zijn greep. Ik weet echt niet waarover je het hebt, loog Emile. Omer zag er vermoeid uit en zweette heviger dan de anderen. Het gaat jullie niks aan, ik heb het nodig, geef het zakje terug. Ik zweer het, ik heb het niet gezien. Geef mijn cocaïne terug. Omer schrok van zijn eigen gedrag en besefte dat hij de controle over de situatie kwijt was. Het spijt me, ik zal door de hele situatie wat over mijn toeren zijn. Hij kreeg het artikel in de gaten. Wat is dat? Vroeg Omer. Benjamin hield hen het krantenartikel voor. En toen niemand meer... stond er in dikke letters te lezen en de onderkop luidde soldaten één voor één de dood in. Wat heeft dat voor ons te maken? Vroeg Emile. Wel, begon Benjamin, het artikel gaat over een missie waar enkele soldaten iemand tegen een aanslag moesten beschermen. Maar de soldaten kwamen op een gruwelijke manier om het leven en de aanslag lukte. Benjamin loerde naar de verschrikte gezichten. Enkel hun leider overleefde het drama. Volgens dit artikel is er sprake van LK. Zouden die letters voor Leopold Knapen staan? Vroeg Joseph ongelovig. De beschrijving die erin staat lijkt te kloppen. De ogen van Benjamin schoten over de pagina. Het gaat inderdaad over mij, klonk het streng van achter hen. Maar je moet niet alles geloven wat er in de krant staat. Integendeel, wat er echt gebeurt, haalt de krant meestal niet. Misschien maar goed ook. Vraag dat maar eens aan je vader, Emile. Ken jij mijn vader? En hoe weet je dat hij een reporter was? Vroeg Emile. De kapitein kwam op hen afgestapt en glimlachte fijntjes. Ik kreeg de opdracht om met 8 andere soldaten een schatrijk lid van de koninklijke familie, een prins, te beschermen. In het grootste geheim werden we afgezonderd op een eiland voor de Spaanse kust. Waarom een eiland? Wilde Emile weten. De veiligheid. Want van op een eiland zouden we altijd het gevaar moeten zien aankomen. Slim bekeken, gaf Joseph toe. Na enkele dagen raakte een eerste soldaat vermist. En daarna werd een tweede vermoord. Het gevaar bleek niet van over zee te komen, maar van op het eiland zelf. Een van onze soldaten begon de andere uit te moorden. De kapitein staarde naar de grond. Vertel verder, smeekte Emile. 3 dagen en 3 nieuwe slachtoffers later vonden we een reeks aanwijzingen die naar 1 soldaat wezen. We hebben hem dan ook neergeschoten. Het moorden stopte en toen de dreiging voorbij was, pikte een schip de prins, mezelf en de laatste 2 soldaten weer op. Eind goed al goed, vond Omer. En sindsdien vertrouw jij niemand meer, wilde Emile weten. Wacht even, zei de kapitein. Toen in Antwerpen de deuren van het laadruim van het schip weer opengemaakt werden, kon het geluk van de prins niet meer op. Hij vloog ons in de armen en op dat ogenblik volgden 3 knallen elkaar snel op. Ik zie de 2 hoofden nog zo voor me openspatten, als overrijpe pompoenen die tegen de grond worden geworpen. Ook ik kreeg een kogel door mijn hoofd. Het is een wonder dat ik die aanslag overleefde. Iedereen staarde hem onwezenlijk aan. Ja, Emile, sindsdien heb ik wat vertrouwensproblemen. Om die reden weigerde ik de mannen voor deze missie die me aangeboden werden en heb ik jullie zelf uitgekozen. Waarom hield je dat voor ons verborgen? Emile keek de kapitein beteuterd aan. Ik had het misschien eerder kunnen vertellen, maar het heeft niks met vandaag of met jullie te maken. En wat, vroeg Omer, als in onze eenheid ook het gevaar van binnenuit schuilt? Onmogelijk, schudde de kapitein zijn hoofd. Rust een paar uur, zodat we dit vannacht achter de rug hebben. Kordaat stapte de kapitein weer terug. Hij ging naar binnen, waar hij de toestand van Daniel nauwkeurig in de gaten hield. De kapitein waakte aan Daniels zijde voor het geval zijn hart weer zou haperen. Gelukkig leek Daniel geen al te grote hinder meer van de vergiftiging te ondervinden. Emile en Joseph wilden een dutje gaan doen in de stal tussen het hooi. Omer volgde hen, maar Benjamin hield hem subtiel tegen. Ik kan je helpen, fluisterde hij. Met wat? Ik heb hier wat je zoekt. Laat maar, ik probeer te stoppen. Dat weet ik, maar het kan je helpen om af te bouwen. Mijn vader gebruikte het in zijn laatste maanden om de pijn van zijn ziekte draaglijk te maken. Het is echt niet veel. Enkel om af te bouwen, herhaalde Omer. Ik weet echt wat je doormaakt, hoor. Benjamin leek oprecht bezorgd. Wacht hier. Op hun bed van hooi vielen Emile en Joseph bijna ogenblikkelijk in slaap. Joseph had weer die vreemde droom. Een zwarte man zonder handen stond over hem gebogen en lachte hartelijk. Wat verderop lag Omer te draaien en te zweten. Hij voelde zich misselijk en onrustig. Emiles luide gesnurk werkte hem danig op de zenuwen. Al snel kwam hij in de verleiding om het zakje dat Benjamin hem zo net stiekem had overhandigd boven te halen. 3 uur later kwam de kapitein hen weer wekken. Fris en monter verlieten Emile en Joseph de stal. Ze rekten zich uit zoals een kat. Puffend volgde Omer hen een paar meter afstand. Hij had geen oog dicht gedaan. Even later zaten ze weer rond de keukentafel van Benjamin. Lekker geslapen, plaagde Emile Omer. Die gromde alleen maar. En hoe voel jij je, Daniel? Vriendschappelijk legde Joseph zijn hand op de schouder van Daniel. Ben nou terug helemaal de oude. Met zijn hand klopte Daniel op zijn borstkas.
En hoe voelde het om even dood te zijn? Vroeg Emiel.
Als een diepe slaap. Ik ben blij dat ik weer wakker geworden ben.
Geen hemel? Geen engelen?
Niks. Of de hel? Grapte Emiel. Echt niks.
Misschien was je toch niet dood genoeg.
Ja, gelukkig maar.
Kapitein Knapen schraapte zijn keel. Binnen een uurtje gaat de zon onder. Ondertussen ben ik 2 keer naar het kasteel gegaan, toen jullie zo net sliepen, en vanmiddag.
Hij tikte met zijn vinger op de afdruk van de platte grond.
Het zal de kolen-ingang worden. Ik heb het roestige ijzerwerk verwijderd en me half in de ruimte laten zakken. Zo kunnen we ongezien binnendringen.
Snel binnen en buiten, knikte Joseph.
Dat is de bedoeling en liefst zonder bloedvergif. Onder een reusachtige volle maan slopen de kapitein en zijn mannen naar de kasteelhoeve toe. Ze volgden dezelfde route zoals ze eerder die ochtend hadden gedaan. Nu cirkelden er geen verkenningsvliegtuigen boven hun hoofd, maar wel een kerkuil. Die zocht in de weiden en velden een hapklare brok en oehoede luid. Emiel, die als laatste in het rijtje kroop, krom door de kreten in elkaar. Daniel zag in de verte een vlammetje voor het raam van Benjamins huis flikkeren. Het leek erop dat hij een kaars voor de goede afloop had gelaten branden.
Het is er aardedonker, zei Joseph.
De hoeve was door duisternis omgeven.
Brandt er dan nergens licht? Fluisterde Omer.
Misschien hebben we geluk en is er niemand thuis, voegde Emiel er half lachend aan toe. Het maanlicht weerkaatste op de wit geschilderde bakstenen van de kasteelhoeve. Daniel voelde met de palm van zijn hand aan de muur en die voelde heerlijk koel aan. Het keldergat bevond zich aan de achterkant van het kasteel, tussen de poort en de toren. Het gat, overwoekerd door gras, was nauwelijks zichtbaar en met moeite groot genoeg om een persoon door te laten kruipen. Emiel liet zich als eerste door het gat zakken en gleed naar beneden.
Ik ben er, klonk het vanuit de duisternis.
De anderen hoorden al snel het schrapende geluid van de kop van een lucifer die over het strijkvlak van een doosje schuurt. Een zwak licht scheen hen vanuit het gat tegemoet. Omer en Daniel volgden, daarna de kapitein en Joseph. Joseph moest zich in alle bochten wringen om door het gat te geraken. In het midden van de kelderruimte lag een hoop steenkolen, het overschot van een strenge winter.
En nu? Vroeg Daniel.
We gaan langs die deur naar boven.
De kapitein wees naar een vage rechthoek in het donkere gedeelte van de ruimte.
Klik-klak, 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 klik-klak.
Wat was dat?
Oh nee, zuchtte Daniel en hij kneep zijn ogen tot spleetjes. Dat waren grendelgeweren die herladen.
Op dat moment werd de kelderruimte verlicht door enkele lantaarns die gelijktijdig werden aangestoken.
Een valstrik, vloekte Emiel. 6 gewapende soldaten stonden voor hen en vluchten leek geen optie. Ze zaten als ratten in de val.
Laat onmiddellijk jullie wapens vallen, bulderde een soldaat.
De kapitein gaf als eerste het goede voorbeeld en de anderen volgden zonder aarzelen.
We zijn erin geluisterd, dat kan niet anders.
Benjamin? Vroeg Joseph ongelovig.
Moet wel, bromde de kapitein.
Nadat ze vastgebonden werden, leidden de 6 soldaten hen de kelder uit. Met de handen op de rug en de loop van een geweer tegen hen aangedrukt, strompelden ze de trap op. In een kamer zonder vensters dwongen soldaten hen om naast elkaar tegen de gemuur te gaan zitten.
De spelregels zijn eenvoudig. Iemand beweegt, ik schiet, zei een soldaat.
Zijn veldgrijze uniform zag er kraaknet uit. Het leek alsof iemand een vers blik soldaten had opengetrokken.
Je kunt ons onmogelijk allemaal tegelijk neerschieten, blufte Omer.
Zal ik eens proberen? Daagde de soldaat hen uit. Joseph zat wat ongemakkelijk en verschoof zich een paar centimeter. Meteen klonk een schot en vlak boven zijn hoofd spatte steengruis uit de muur. Met soepele bewegingen herlaadde de soldaat zijn rokende grendelgeweer.
Oeps, gemist, lachte hij uitdagend, en dat overkomt me niet vaak.
Het geluid van de knal galmde nog na in de kleine kamer.
Ik blijf hier binnen de wacht houden en aan de andere kant van de deur staan de anderen. Jullie komen hier dus niet buiten. Tijdens het kwartier stilte zocht ieder van hen koortsachtig naar een manier om te ontsnappen. In een hoek van de kamer zat een kleine wijngaardslak. Hij leek naar boven te klimmen. Probeer een paar uur te slapen. Momenteel heeft hij geen tijd voor jullie, beet de soldaat hen toe. Wie is hij? Wilde de kapitein weten. Dat heeft geen enkel belang. Gaan jullie ons doden? Vroeg Emile angstig. Zwijg nu, dit is geen vragenuurtje. Een hele poos werd er gezwegen. De gedachten van Joseph dwaalden af. Hij moest denken aan zijn korte periodes als grafdelver, aan die keer toen er geen volk was op de begrafenis van een man. Een zonderling die zelf alle begrafenissen had bezocht. Zou hij een begrafenis krijgen? Vroeg Joseph zich af. Gaat het, jongen? De kapitein zag dat Omer hevig zweette en vaak met zijn ogen knipperde. Omer knikte kort. De ontwenningsverschijnselen speelden hem parten en de muren leken op hem af te komen. Misschien had ik deze missie niet mogen aanvaarden. Iedereen, behalve Omer, keek de kapitein met grote ogen aan. Ik had er op tijd mee moeten stoppen, nu is het te laat. Ik heb jullie levens in gevaar gebracht. De verkeerde foto's waren een slecht voorteken. De kapitein zag er verslagen uit. Nu hebben we tenminste geprobeerd om dat toestel te veroveren. De kans was groot dat we anders morgen toch in de voorste linie sneuvelden, zei Omer. Hij besefte dat de kapitein altijd al het beste met hen had voorgehad. Maar ik had Isabel toch nog graag eens gezien, voegde hij er bijna onhoorbaar aan toe. Ik moet hen overtuigen om jullie te laten gaan. Jongens, sterven is nog niet zo erg, sprak Daniel uit ervaring. We leven om te sterven, klonk het filosofisch uit Emiels mond. Genoeg, brulde de soldaat, en hij zwaaide uitdagend met zijn geweer. Wat later dommelden ze één voor één in. Ongeveer 2 uur later werden ze door geschreeuw gewekt. Iemand werd door de gang gesleurd en in de kamer naast hen gezet. Ik heb hier niks mee te maken, klonk het. Ze herkende de stem. Het was de stem van Benjamin. Dan heeft hij ons toch niet verraden, zei Joseph. De kapitein reageerde niet. Hij heeft hier niet voor gekozen, zuchtte Daniel. Verdomme, vloekte Omer. Vanuit de naaste kamer weer klonk er een schreeuw die door merg en been ging. Daarna werd het weer stil. De deur van hun kerker zwierde open en een dikke soldaat stak zijn ronde hoofd naar binnen. Zal ik een van hen ook even bewerken? En hij toonde een gloeiende pook. De tranen van Laurentius, fluisterde Joseph ongelovig. De dikke soldaat lachte zijn gele tanden bloot. Links en rechts ontbrak er een, de anderen stonden in alle richtingen. De soldaat die de wacht hield, schudde zijn hoofd en de dikke soldaat droop teleurgesteld af. De slak in de hoek van de kamer was half weg. Af en toe dommelde Joseph, Emile en Daniel weer in. Omer beleefde enkele kleurrijke hallucinaties. Zijn lichaam kende ernstige ontwenningsverschijnselen van de cocaïne. Ongewild moest Daniel steeds aan Napoleon Bonaparte denken, maar hij wist niet waarom. Was de Franse generaal ook ooit in een kerker opgesloten? Vroeg hij zich af. Enkele uren later loste een andere soldaat de wacht af. In de verte hoorden ze een haan kraaien. Een nieuwe dag brak aan. Hoe lang houden jullie ons nog vast? Probeerde de kapitein bij de nieuwe wachter. Laat ons alstublieft gaan, smeekte Omer. De nieuwe bewaker zag er jong en onzeker uit. Het uniform dat hij droeg leek hem ongemakkelijk te zitten. Jullie maken een toestel dat veel leed kan bezorgen en onschuldige mensen kan doen omkomen. Dan wil jij toch niet op je geweten hebben, dacht Daniel op het gemoed van de nieuweling in te spelen. Zwijgen, ik kan jullie nog wel horen, riep de eerste soldaat van achter de vergrendelde deur. De slak bereikte het plafond. Hij is er klaar voor, klonk het een uur later. De deur werd ontgrendeld en 6 soldaten kwamen binnengemarcheerd. Opstaan, brulde hun eerste bewaker. De soldaten leidden hen naar een grote zaal in het midden van het kasteel. De zaal baadde in het kunstlicht van 8 reusachtige gloeilampen.
De lampen zoemden en een zwerm muggen danste in het licht. De geniale wetenschapper Otto von Senefelder stond in het midden van de ruimte, maar hij keek niet meteen op. Eerst plukte hij geconcentreerd een pluisje van de mouw van zijn blauwe kostuumvest. Pas daarna richtte hij zijn onverdeelde aandacht op de indringers.
Aha, jullie zijn er geraakt. Ik vroeg me al af wanneer jullie het eindelijk zouden wagen.
Met de bravoure van een goochelaar ging Otto voor zijn oscillator staan. Hier is het jullie allemaal om te doen, zei hij. Enkele meters voor het toestel lag een immense stalen balk met klinknagels er doorheen geslagen. De balk leek op een altaar, want aan iedere kant stond een levensgroot Mariabeeld. De twee heilige maagden droegen elk hun kindje Jezus in de armen.
Wat is een voorstelling zonder publiek? Vroeg de wetenschapper zwierig.
Tevreden klapte Otto in zijn handen en zette daarna de oscillator aan. Na wat aan verschillende knoppen gedraaid te hebben, maakte het toestel een diep pulserend geluid. De zware balk begon te trillen op zijn eigen frequentie. Joseph probeerde tevergeefs zijn handen los te wrikken.
De klinknagels, zei Omer verbaasd.
Eerst trilden een paar vastgeslagen nagels naar boven, daarna volgden de andere. Na een paar minuten vielen ze één voor één uit de vibrerende balk en kletterden tegen de grond. Otto zette de machine uit en glom van trots.
Deze balk is een stukje uit de Eiffeltoren, begon hij. Meer dan 2 miljoen klinknagels houden die lelijke toren samen.
Maar volgende week willen ze met dit toestel de trots van Frankrijk neerhalen. Otto balde een vuist en hield ze triomfantelijk in de lucht.
Waarom? Kreunde Emile. Jullie moesten eens weten.
Met zijn andere hand haalde Otto een notitieboekje uit zijn binnenzak en zwaaide ermee.
De machine kan nog veel meer verwoesten. Hier staan nog 100 frequenties in genoteerd. Zoals in mijn droom, zuchtte Daniel.
Otto draaide nieuwsgierig zijn hoofd en schuifelde naar Daniel toe.
Hoe bedoel je?
Daniel aarzelde. Otto knikte naar een van zijn soldaten. Zijn geweer ging pijlsnel de hoogte in en zocht het doel.
Wacht, riep Daniel. Als kind droomde ik vaak over een ingestorte Eiffeltoren.
Von Senefelder begon maniakaal te lachen, net het gejank van een hyena.
Prachtig, schreeuwde hij het uit. Een visioen.
Euforisch begon Otto heen en weer te ijsberen. Daarna ging hij voor Daniel staan. Twee verschillende ogen staarden hem aan.
Dat betekent dus dat het zal lukken.
Was er nog meer vernietigd?
Daniel dacht na. Ik zag enkel verwrongen balken staal liggen.
Een wereldstad in puin.
Enkel van de toren weet ik het zeker.
De woorden leken Otto even van slag te brengen, maar hij herpakte zich.
Binnen het uur zijn jullie allemaal dood en begraven, maar voor hem heb ik iets anders in petto.
Het lot is blijkbaar nauw met hem verweven.
Ik wil graag eens zien of het voor hem nog iets kan betekenen.
Daniel kneep zijn ogen samen. Alweer een afspraak met de dood, dacht hij. Kapitein Knape had de onzin lang genoeg aanhoord.
Het toestel zal nooit Parijs halen. Als wij falen, bestormt het leger deze hoeve, blufte hij.
Otto stapte arrogant op de kapitein af.
Welk leger?
Laat ons gaan. Kapitein, de kaarten van dit spel zijn anders gedeeld. Leg maar niet te veel vertrouwen in de handen van uw leger. Je wapen zal koste wat kost vernietigd worden, vandaag nog. Kapitein, je beledigt mijn intelligentie. Iedereen met wat technisch vernuft en inzicht kan een dergelijk apparaat maken. Je zal hiervoor boeten.
Als je een pistool hebt, waarom zou je dan met een speer gaan jagen? Klonk het mysterieus.
Emile stond wat afzijdig en gedroeg zich zo onopvallend mogelijk.
Stiekem wist hij zijn polsen te bevrijden. Geen enkele soldaat leek op hem te letten.
Met wat geluk, dacht Emile, kon hij tot aan de deur lopen en ontsnappen.
Voorzichtig schuifelde hij enkele passen opzij.
Plots klapte zijn hoofd naar achteren en zakte hij in elkaar.
Een onzichtbare kracht had hem gevloerd. Een streepje bloed stroomde langs zijn voorhoofd over zijn linkerwang.
Vanuit een donkere hoek van de ruimte weer klonk er gegrinnikt. Een gedaante stapte het licht in. De manke man met de haviksneus zwaaide met een katapult. Jullie hebben lang genoeg voor held gespeeld. Het doek valt nu. En bind hem terug vast en beter deze keer. Otto wees naar Emile die opgerold op de grond lag. Hier kom jij niet mee weg, spartelde kapitein Knapen tegen, dat verzeker ik je. Von Senefelder liet zich niet uit zijn lood slaan. Nu mogen jullie kennis maken met een unieke ervaring van onbeschrijfelijke en innerlijke rust, richtte Otto zich tot zijn soldaten. Verdrink hen, zoals afgesproken, in de kelder. Voor de kapitein en de jongen met de baard heb ik iets anders in gedachten. Twee soldaten duwden Omer en Joseph voor zich uit en twee anderen sleurden de bewusteloze Emile achter hen aan. In een kamertje van de kasteelhoeve werden kapitein Knapen en Daniel recht tegenover elkaar aan tafel gezet. Twee soldaten versperden de deur en hielden hen onder schot. De ene richtte de loop van zijn karabijn op de kapitein, de andere op Daniels borst. In het midden van de tafel lag een kleine revolver. Jullie gaan nu een eenvoudig gokspel spelen, zei de man met de haviksneus, met als inzet één van jullie twee levens. Haviksneus nam de kleine revolver op. Zijn haakse neus schiep een driehoekige schaduw op het tafelblad. De trommel van deze revolver heeft 6 kamers en in slechts 1 van de 6 zit er een kogel. Om beurt houd je het wapen tegen je hoofd en haal je de trekker 1 keer over. Met zijn duim liet hij de kamer van de revolver ronddraaien en legde het wapen op tafel neer. Dit is een antieke revolver met weinig vuurkracht, zei Haviksneus. Zijn ogen glinsterden. De pechvogel zal een uiterst pijnlijke dood sterven. De revolver kwam over tafel naar Daniel toegeschoven. Wie weigert of iets anders probeert, wordt onmiddellijk neergeschoten. Bij het horen van deze woorden verstevigden de twee soldaten hun greep rond hun karabijnen. Daniel zette de revolver tegen zijn rechter slaap en sloot zijn ogen. Bevend haalde hij de trekker over. Klik. Daniel zat met zijn rug naar de soldaten toe. Nu de kapitein aan de beurt was, durfde hij niet te kijken. Als de kapitein het spel straks overleeft, schiet hem dan onmiddellijk neer, fluisterde Haviksneus een soldaat toe. Otto is alleen in de anderen geïnteresseerd. De kapitein aarzelde en probeerde de blik van Daniel op te vangen. Hij hield het geweer enkele centimeters van zijn linkerslaap en richtte het niet loodrecht. Wist hij een betere manier om zonder te veel lijden te sterven, vroeg Daniel zich af. Voor de kapitein de trekker overhaalde, maakte hij oogcontact met Daniel. Klik. De geconcentreerde blik van de kapitein veranderde in een onzekere. Spannend, kraaide Haviksneus. Daniel zuchtte en nam bibberend de revolver vast. Ook hij zette het wapen schuin tegen zijn slaap, mompelde iets binnensmonds en haalde de trekker over. Klik. Kapitein Knapen herhaalde zijn ritueel en keek Daniel weer geconcentreerd aan. Vervolgens keek hij Haviksneus aan, die grijnsde. Nog 2 lege kamers. De kapitein spande zijn vinger om de trekker en het geluid van een gedempt schot vulde de kamer. In de kelderruimte waar Joseph, Emile en Omer opgesloten zaten, steeg het water razendsnel. Het stroomde uit 4 gaten in de muur tegelijk. Emile was nog steeds buiten westen en zat onderuit gezakt in een hoek. Waar komt al dat water vandaan? Wilde Joseph weten. Geen idee. Zie je ergens iets scherp? Vroeg Omer. Dan kunnen we misschien de touwen doorsnijden. Joseph keek rond. Op 2 kleine houten vaten na lag er niks in de kelderruimte. In de linkerhoek stond iets wat op een kleine kast leek. Omer sprong in het rond als een indiaan rond een vuur en probeerde zich los te wrikken. We moeten Emile wakker zien te krijgen, hijgde Omer. Het water kwam tot aan de kin van Emile. Gooi wat water in zijn gezicht, zei Joseph. Omer stopte zijn wanhoopsdans. Dat zal het probleem niet zijn, geloof me.
Help toch als iemand flauwgevallen is, vroeg Joseph.
Eerst hem boven water houden. Hoeveel tijd hebben we nog, denk je?
Een paar minuten.
Joseph, ik wil echt met dat goedje stoppen. Er klonk spijt in zijn stem. Ik wil jullie niet in gevaar brengen en ben er al bijna een halve dag afgebleven.
Als we in deze kelder blijven, dan slaag je daar met gemak in.
Weet je, begon Homer, als ik alles opnieuw zou moeten doen, dan zwijg even, onderbrak Joseph hem. Eigenlijk had hij geen zin in een gesprek over zonde uit het verleden.
We moeten een manier vinden om hieruit weg te geraken, zei Joseph.
Kunnen we in die vaten kruipen?
Te klein, we kunnen ze niet afsluiten.
Maar zelfs helm gebruiken, er kan toch genoeg lucht in?
Ja, we zijn met drie en er zijn maar twee vaten. Het water loopt toch door die kieren heen, er moet een andere mogelijkheid zijn.
Joseph zette nu zoveel kracht op de touwen die rond zijn polsen zaten. De touwen gaven geen krimp, maar zijn rechterschouder schoot met een luide krak uit de kom.
Wat was dat? Vroeg Homer.
Een schouder. Ga je zo eens ontsnappen? Je in stukken uit elkaar laten vallen en daarna jezelf weer in elkaar steken?
Het kolkende water deed Emiel voorovervallen. Hij dreef met zijn gezicht naar beneden.
Verdomme, brulde Homer en hij dook op Emiel af. Op de een of andere manier wist hij met zijn knie Emiel om te draaien. Hij dreef nu op zijn rug. Joseph steunde tegen de muur en duwde zijn schouder weer op zijn plaats. Hij schreeuwde het uit.
Kunnen we de gaten niet afstoppen?
Homer hield zijn hoofd voor een van de gaten, maar door de kracht van het water werd hij weer achteruit gedwongen. Emiel dobberde rond als een stuk wrakhout. Er liep wat water in zijn neusgaten en hoestend kwam hij weer tot leven.
Emiel! Schreeuwde Joseph en Homer tegelijk.
Hoofdpijn, kreunde Emiel.
Meteen voelde Emiel dat hij niet vrij kon bewegen en even verdween hij onder water om meteen weer spartelend boven te komen.
Wat is er gebeurd? Vroeg Emiel.
Ze laten ons verdrinken, klonk Homer gelaten. En de kapitein en Daniel?
Ze werden ergens anders heen gebracht.
Kan jij je niet losmaken? Vroeg Homer. Emiel toonde zijn handen al. Joseph lachte. Hoera, nu verdrinken we met de handen vrij.
Homer helpt beter om een oplossing te zoeken, bromde Joseph.
Emiel begon eerst de knopen rond de polsen van Joseph los te maken en daarna die van Homer. Vervolgens zwom Joseph tot bij de trap, liep enkele treden omhoog en begon met zijn linkerschouder tegen de deur te beuken. De metalen deur gaf geen krimp.
Niks, riep Joseph, en hij dook weer het water in.
Ze zwommen langs de muren van de kelder in de hoop een ontsnappingsroute te vinden. Het water was tot een halve meter van het plafond gerezen.
Iemand een laatste wens? Vroeg Emiel. Als spook kom ik terug om hen de stuipen op het lijf te jagen.
Het water bereikte bijna het plafond.
Ik zal de vrouw van de graaf bedanken voor haar vliegtuig, zei Joseph.
De graaf, dacht Emiel, en als eerste verdween hij onder water. Watertrappelend hapte Homer en Joseph naar zuurstof onder de tongewelven van de kelder. De kelderruimte was nu volledig volgelopen. Nadat het schot afging, voelde een van de soldaten dat de oorlel van zijn linkeroor werd afgerukt. Van de pijn schreeuwde hij het uit. Daniel dook op hem af. Dit was een vechtpartij die hij niet mocht verliezen, wist hij. Met een flinke klap sloeg Daniel zijn bewaker vol op de neus. Voordat de andere soldaat goed en wel besefte wat er aan de hand was, greep kapitein Knapen met beide handen zijn karabijn horizontaal vast en haalde ermee uit naar Haviksneus. Zijn reusachtige neus kraakte luid en Haviksneus zakte in elkaar. De kapitein gaf de soldaat voor hem een kopstoot. Drie vijanden, ieder met een gebroken neus, lagen uitgeteld op een hoopje.
Kom, beval de kapitein, we hebben geen tijd te verliezen, we moeten de anderen zien te redden.
Ze namen de grendelgeweren van de twee soldaten mee.
Hoe kan je dat overleefd hebben? Vroeg Daniel.
Er zat een diepe vleeswonde boven de linkerslaap van de kapitein. Voorzichtig openden ze de deur naar de gang en die was leeg. Tijdens mijn laatste missie liep ik zware schedelbreuken op en de beste chirurgen van het land hebben urenlang werk aan me gehad. Met zijn vinger tikte kapitein Knapen boven de hoofdwonde. Hier hebben ze een stuk metalen plaat ingestopt. Gelukkig dat het een revolver met weinig vuurkracht was. Ik probeerde de baan van de kogel te berekenen en wilde vooral die mank door zijn kop knallen. Voordat het schot afging, had de kapitein met zijn blik duidelijk gemaakt dat Daniel op de soldaat rechts achter hem moest afduiken. "We sluiten hem best in deze kamer op," zei Daniel. Hij hing het geweer over zijn schouder en fouilleerde de soldaten. "Gevonden," zwaaide Daniel met een bos sleutels. Ze verlieten de kamer en sloten snel de deur achter hen. Op hun hoede slopen ze door de gangen van de hoeve. Plots stonden ze oog in oog met een nietsvermoedende soldaat. De kapitein haalde uit met de kolf van zijn geweer, een stomp in de maag, waardoor de soldaat dubbel plooide en daarna de genadeslag tegen het hoofd. "Probeer zo weinig mogelijk lawaai te maken. Nog niet schieten, we moeten de andere vinden." "De kelder," zei Daniel. Ze liepen weer in de andere richting. "Wacht." De kapitein hief zijn hand. Ze spitsten hun oren. Voetstappen. Beide gleden ze soepel een kamer achter hem binnen. De kapitein hield zijn oor tegen de deur gedrukt. Twee mannen kwamen voorbij gewandeld. Hun gemompel klonk gedempt. De kapitein telde in gedachten tot 10. "Kom, we kunnen weer verder," zei kapitein Knapen. "Wacht even, dit moet je zien." Daniel stond voorovergebogen achter een schrijftafel. De schrijftafel lag vol notities. Aan de muur hing een wandtapijt waar het woord Wolfenstein in was geweven. "Daar hebben we geen tijd voor," drong de kapitein aan. "Het zijn volgens mij berekeningen. Waarschijnlijk van de oscillator. Kom, Daniel, we moeten verder." "Ik denk het niet. Het is volgens mij iets totaal anders." Daniel veegde alle papieren samen en begon ze in een tas te proppen die naast de schrijftafel stond. "Daniel!" Ze verlieten de kamer en liepen weer verder. "Zijn we hier al niet geweest?" twijfelde de kapitein. De gangen van de kasteelhoeve leken wel een doolhof. Om de hoek zagen ze een man gebukt aan een deurslot frunniken. "Benjamin!" fluisterde Daniel. Benjamin draaide zich om en het leek alsof hij twee spoken zag. "Ik dacht jullie te bevrijden. Hoe ben jij ontsnapt?" vroeg kapitein Knapen. "Mijn bewaker hoorde een schot en liep meteen weg. Wat ben ik blij dat jullie nog in leven zijn." Benjamin merkte de strenge blik van de kapitein op. "Ik heb echt niks gezegd en ik heb jullie niet verraden. Ze waren blijkbaar heel goed op de hoogte van jullie aanwezigheid." "Kom, we moeten naar de kelder," zei Daniel. "De kelder?" vroeg Daniel. "Daar zitten de anderen." "Waarom heb jij een valies bij?" wilde Benjamin weten. De kapitein deed teken dat ze haast moesten maken. "Ik denk dat ik de kelder weet zijn." Benjamin riep in gedachten de platte grond van het kasteel op en hij liep een paar passen voor hen uit. Een nietsvermoedende soldaat kwam de hoek omgewandeld. Rustig knipte hij van een glas. Toen de soldaat zijn glas liet zakken, zag hij de voorste van de drie mannen op hem afgesneld komen. Vliegensvlug nam die man een sierlans die aan de muur hing en stak hem in zijn buik. Zijn glas kletterde tegen de grond. Met vragende ogen ging de soldaat door zijn knieën en viel voorover. "Zoiets had ik nooit van jou verwacht," schrok Daniel. "Extreme omstandigheden vragen om extreme maatregelen," antwoordde Benjamin bibberend. Ze liepen weer verder en Daniel keek geschrokken achterom naar de stuipstrekkende soldaat. De deur van de kelder was vergrendeld met een ijzeren balk. De kapitein en Daniel hieven hem uit hun hendel. Ze trokken de loodzware deur open en konden hun ogen niet geloven. In de lege kelderruimte drupte het water van plafond en muren. "Hier zijn ze alleszins niet," merkte Benjamin op. "Is er misschien nog een andere kelder?" vroeg Daniel. Benjamin schudde zijn hoofd. "Het lijkt er toch op dat dit onder water heeft gestaan." Benjamin wreef met zijn vingers over de muur. De muur voelde glibberig aan. "Als ze hier niet zijn, dan moeten wij hier zo snel mogelijk weg," zei de kapitein en in de verte klonk geroept. "Ik denk dat ze ontdekt hebben dat we er niet meer zijn," zuchtte Daniel. "Kom!" Een vijftal soldaten kwamen roepend en tierend in hun richting gestoven. In de vijver naast het kasteel zwom een dikke kikker traag op een libel af. Zijn bolle ogen losten hun prooi niet. De tong van de kikker krulde al, klaar om als een zweep los te schieten. Maar de libel vloog verschrikt op. Vijverwater spatte wild op en de verbaasde kikker voelde dat hij omhoog getild werd. Plots zat hij op een eiland. Een eiland dat gretig lucht naar binnen zoog. En er verschenen nog twee eilanden boven water. De eilanden leken op mensenhoofden en de kikker sprong luid kwakend weg. Hij dook weer naar de veilige bodem van de vijver.
Joseph, stamelde Emile, je hebt ons leven gered.
Emile hoestte luid, want door te vroeg naar adem te willen happen, was er water in zijn luchtpijp geraakt.
Ik? Vroeg Joseph schor. Je begon over de graaf en toen dacht ik aan zijn kelder.
Ze zwommen naar de kant en heven zich uit de vijver. Ze lieten zich op hun rug vallen.
Hun longen brandden.
De borstkas van Homer danste op en neer. Ik was de enige die graaf Adriaan mee naar zijn kelder volgde. Daar vertelde hij me dat deze kasteelhoeve en zijn herenhuis ooit van dezelfde eigenaar waren geweest. Die man was door de onderzeewereld geboeid en liet zijn kelder zonder water stromen. Daar zwom hij tussen de inktvissen, zeesterren, schelpen enzovoort. Maar hij had ook een ingenieus systeem laten bouwen om de kelder in een zucht leeg te laten pompen. In een klein kastje in de hoek zat een veiligheidshendel.
Hui! Mijn schouder, schreeuwde Joseph. Ze schieten op ons, riep Homer.
Ze sprongen recht. Pieuw! Een morzel aarde spatte op waar zo net Homer's hoofd nog had gelegen.
Lopen!
Emile liep naar de muur van het kasteel. Homer en Joseph volgden hem. Het kwam van bovenaf, druk je tegen de muur.
We lopen zo naar voren, hijgde Emile.
Gaat het? Homer keek naar het gescheurde hemd van Joseph. Schamschot. Langs de witte muur van de kasteelhoeve liepen ze naar de voorkant van het gebouw.
Hoe ver is die steeg, denk je? Vroeg Joseph.
50 meter, schatte Emile.
We kunnen toch onmogelijk ongedekt tot daar lopen?
Homer vreesde dat ze een lopende schietschijf zouden worden.
Ofwel weer naar binnen, ofwel in het open veld achter het kasteel, zei Joseph. Loop zigzaggend, dan heb je minder kans om geraakt te worden, wist Emile.
Klaar? De reusachtige poortdeur van de kasteelhoeve zette zich op een paar meter van hen in beweging. Nu moesten ze wel vertrekken. Joseph, Homer en Emile begonnen te lopen. Meteen hoorden ze geweerschoten, achter hen. 40 meter, pang, pang, 30 meter, als laatste liep Emile. Op het ogenblik dat hij dat doorhad, gaf hij onmiddellijk zijn zigzaggend looppatroon op en stak een tandje bij. 20 meter, pang, pang, pang. Zou het lot zo wreed zijn om hem in de laatste meters nog te laten sneuvelen, spookte het door Homer's hoofd. 15 meter. Ook Joseph vond het vreemd dat ze nog niet geraakt waren en keek over zijn bloedende schouder. Achter hem zag hij de kapitein en Daniel lopen en ze vuurden in de richting van het kasteel. Tussen hen in liep Benjamin, hij hield ter bescherming een tas boven zijn hoofd.